Het aardige is dat dit een van de weinige Bijbelboeken is waarvan we de uitspraken, het gebeuren, de profetie op bijna de dag nauwkeurig kunnen bepalen. Het boek begint met in het tweede regeringsjaar van koning Darius op de eerste dag van de zesde maand. En dat is in de geschiedenis precies te traceren welk moment en welke dag dat was. Dat was namelijk het jaar 520 voor Christus. En die zesde maand, dat is dan ongeveer augustus, september. Het najaar waarin de profetie van Haggai zich voltrekt. Boven de preek heb ik staan, in de toekomst kijken. In de toekomst kijken. En we zingen dan straks van gezang 225, de versen 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het komt niet zo heel vaak voor, maar soms denk ik inderdaad wel eens aan de toekomst. Hoe zullen dingen verder gaan? Dat kan dan betrekking hebben bijvoorbeeld op mijn eigen leven, op mijn eigen loopbaan, ook als predikant. En dan denk ik onwillekeurig ook wel eens terug naar wat geweest is en hoe het zal zijn. En sommige dingen die lijken zich langzaam wel uit te tekenen. Het zal wel 67 jaar worden voor de AOW bijvoorbeeld. En wat er dan zal gebeuren met AOW en pensioen, dat leken misschien allerlei zekerheden, maar het is redelijk ongewis. En als ik naar het verleden kijk van het predikantschap, dan denk ik natuurlijk aan mijn eerste gemeente en hoe de dingen daar gingen. Hoe op de kerkraad dan elke keer het notulenboek op tafel kwam en de notulen van de vorige vergadering voorgelezen werden. En elk adres kreeg ieder jaar huisbezoek. En er waren maar enkele adressen waar het, hoe het ook geprobeerd werd, het niet kon, het niet gebeurde. En als ik dat vergelijk met hoe de dingen nu gaan, een weldoordachte kerkraadsagenda per mail toegestuurd, verslagen allemaal klaar en gedrukt. En bezoekwerk, in ieder geval in Leidse Rijn, vindt op een heel andere manier plaats. We zijn al lang blij als we bij de grote toestroom van nieuw ingekomenen, in ieder geval alle nieuw ingekomenen een bezoek kunnen brengen. Hoewel dat vaak ook weer heel teleurstellend is vanwege de vele uitschrijvingen die het tot gevolg heeft. Terugkijken, vooruitkijken. En dan denk ik, als het zo ging, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, eigenlijk nog heel klassiek, het gaat nu zo, hoe zal dat dan zijn over 10 of 15 jaar? Hoe zal dat dan gaan met de kerk, met mijn werk, met mijn positie daarin? Dat is wat persoonlijk getint. Je kunt ook kijken natuurlijk naar het bredere toneel van Nederland of het wereldtoneel. En als we dan om ons heen kijken, dan zijn er allerlei herinneringen, denk ik, aan de afgelopen tientallen jaren. In 1989 viel het ijzeren gordijn, viel de muur. Een enorme euforie, verandering, vernieuwing. Nu zou het gebeuren. En als we inmiddels kijken wat er in die 20 jaar, ruim 20 jaar allemaal gebeurd is. De opkomst van China als een nieuwe wereldmacht, verschuivingen van economische zwaartepunten meer richting Azië, de afnemende invloed van Amerika en nu dan weer de onrust in de Arabische wereld. Wat een veranderingen. Wat zou dat betekenen als we nog eens 20 jaar verder zouden kunnen kijken? We weten het niet. Hoe gaat het verder? De profeet Haggai leefde ook in een tijd van wisselende panelen. Wisselende panelen op het wereldtoneel. Ik zet maar even een paar getallen op een rijtje. Sommige zullen bekend zijn, maar het is vaak, in ieder geval voor mijzelf, merk ik vaak handig om toch die dingen even op een rijtje te hebben, om het vervolgens wat te kunnen plaatsen en een indruk te kunnen krijgen. Wat nu precies het forum was waarvoor Haggai sprak. 586 voor Christus wordt Jeruzalem na een aantal jaren van dreiging in ballingschap gevoerd. En ze gingen naar Babylonië, in de richting van het oosten. En we weten dat niet precies, maar dat zal vooral een bovenlaag zijn geweest. Mensen van de elite, de bestuurders, de priesters van de tempel. 586 en 539, zo ongeveer 50 jaar later, komt dan het bericht dat de Perzen de macht overnemen in Babylon, een nieuwe wereldmacht, en de ballingen mogen terug naar huis. Vervolgens, 525, dus 15 jaar later, 14 jaar later, wordt grootmacht Egypte ingelijfd in dat grote Persische Rijk. En dan ontstaat er een paar jaren van onrust, van staatsgrepen, van onzekerheid. En dan komt 521 Darius aan de macht. En hij verslaat de laatste tegenstanders en er lijkt een periode van stabiliteit aan te breken. Zoveel zal duidelijk zijn uit de jaartallen. Het is natuurlijk net een geschiedenisboekje, vrij saai. Maar veel dynamiek, veel verandering, veel onzekerheid ook. En de vraag die dan bij mensen als vanzelf bovenkomt, en zeker daar in Jeruzalem, waar de mensen, ja wat was het, nog geen 20 jaar geleden teruggekomen waren uit de ballingschap. Dan komt de vraag, waar ligt nu ons houvast? Waar moeten we nu op rekenen als het gaat om de toekomst? Want er is zoveel gebeurd, er is zoveel veranderd. Alles wat eerst zeker leek, dat bestaan als ballingen in Babylonië, dat is nu weer anders, nu we hier in Jeruzalem staan, wonen, werken. En in die stad Jeruzalem, daar lag nog als een soort van aanklacht tegen het verleden de ruïne van de tempel. En Haggai's eerste profetie richt zich dan ook op de tempel. Op de tempel als de ontmoetingsplek met God. Het was als het ware een soort van houvast voor de mens. En het moet ook een enorme impact hebben gehad dat juist die tempel ten onder ging in dat jaar van de ballingschap in 586 voor Christus. Want die tempel, ja, die stond er, die had er eeuwen gestaan. De tempel van Salomo, die had de eeuwen getrotseerd. Als er iets zeker was, als er iets letterlijk houvast gaf, dan was het die tempel. En Haggai, die profeteert dat die tempel weer moet worden opgebouwd. En hoewel het vaak kommer en kwel is bij de profeten in het Oude Testament, Haggai krijgt binnen de kortste keren gehoor. Binnen een paar weken komt de herbouw op gang. Maar het lijkt wel alsof het niet voldoende is. Want dan profeteert Haggai opnieuw op de 21ste dag van de zevende maand. Dat is meer dan een moment. Dat is meer dan een datum in een geschiedenisboekje. Want de zevende dag, dat is dus het hoogtepunt van het Joodse loofhuttefeest. En dat loofhuttefeest, dat is niet van onbelang in dit verband. Want dat loofhuttefeest, dat is in de eerste plaats een periode van oogst. Een oogstfeest. Maar dat oogstfeest van toen, in dat jaar 520, dat kan niet anders zijn geweest dan een oogstfeest in mineur. Want de oogst was slecht en de mensen waren misschien vol hoop en vol verwachting teruggekeerd naar dat beloofde land, naar Israël, het land van hun voorouders. Maar het viel eigenlijk tegen, het viel vies tegen. De economie kwam maar niet op gang, de economie stokte. En de mensen vroegen zich bij wijze van spreken af, hoe komen wij met ons voedsel door de winter heen? Zullen we het in die moeilijke maanden, waarin er minder groeit, zullen we er wel doorheen komen? Zullen we het volgend jaar wel halen? En met zo'n perspectief valt weinig te feesten meer over. Ik denk dat het ons op een bepaalde manier ook wel dicht aan het hart ligt. De een misschien weer anders dan de ander, maar de vraag komt natuurlijk als vanzelf op. als dat nu zo gaat in de wereldeconomie, als het zwaartepunt zich verlegt daar naar Azië. Ach, we zullen op een of andere manier wel blijven eten, maar hoe zal dat gaan? Is die neergaande lijn, is die kwakkelende economie, is dat niet iets dat nog vele, vele jaren zal duren? En hoe zit dat dan met onze welvaart en met onze rijkdom en met al die verworven rechten? Het kan ons onzeker maken. Twijfelend. Hoe verder? Dat is de ene kant. Het Loofhuttefeest als een oogstfeest. Maar een oogstfeest hier in de mineur. Maar het Loofhuttefeest heeft ook nog een andere kant. Het Loofhuttefeest is ook een feest van de uittocht. Uittocht uit Egypte, uittocht uit het slavenbestaan. Opnieuw hadden de Joden Gods bevrijdende kracht ervaren toen ze terug mochten keren uit de ballingschap. Het was alsof ze opnieuw mochten uittrekken, opnieuw mochten gaan naar het beloofde land. Maar die loofhut is niet alleen een feest, een teken van het feest, maar is ook een teken van de woestijn. Het volk moest dwars door de woestijn heen gaan. En elke dag opnieuw werd het volk erbij bepaald dat ze afhankelijk waren. Afhankelijk waren van de Heere God. Afhankelijk. Omdat Hij het was die het manna gaf. Het manna dat steeds weer moest worden ingezameld. Iedere dag opnieuw. En die loofhut heeft een open dak. Een dak naar de hemel. Het is het teken van het ultieme vertrouwen. Het vertrouwen op God. De woestijn is karig. Je moet het hebben van God zelf en van niemand anders. Er is geen uitvlucht, geen zijweg. Zou dat voor ons ook niet de uitdaging zijn, kunnen zijn? Inderdaad, in een tijd vol van vragen en vraagtekens. Een tijd waarin zekerheden als een tempel of een kerkgebouw, ja eigenlijk heel weinig zekerheid blijkt te bieden als zodanig. Een economie die anders loopt dan wij denken. Is dat voor u, is dat voor mij, is dat voor ons samen niet de ultieme vraag? Of wij durven vertrouwen op God, ook nu, ook in zo'n tijd. Hoe ver ging dat vertrouwen van de Joden in Jeruzalem in het jaar 520? Hoe gaat dat nu? Als ik kijk naar hoe de mensen leven en wonen en werken in Leidse Rijn, dan denk ik, zou er nog wel plek zijn voor God? Het leven is zo keurig ingesnoerd. Het is bijna verstart, te midden van de hypotheek, een dubbele baan, gezinnen, kinderen die ook van alles moeten, natuurlijk. Zou er te midden van dat bijna ingesnoerde, ingeklemde leven nog ruimte zijn voor dat open dak van de loofhut? Zou er nog ruimte zijn voor vertrouwen op God? Ik zie het soms ook op televisie hoe mensen inderdaad bijvoorbeeld in de inrichting van een huis alles tot in het perfecte detail geregeld willen hebben. Zou het leven, zou ons leven zich zo laten regelen? Kunnen wij nog verrast worden? Dat soort vragen overbrugt die enorme tijd van 2500 jaar. In Jeruzalem, mensen die geen vertrouwen hadden, niet echt. Ja, ze waren wel begonnen met de herbouw van de tempel, maar ja, uiteindelijk kwam er niet zo heel veel uit hun handen. Het leek wel alsof ze het bij de handen ook weer afbrak, alsof ze inderdaad niet durfde bouwen, niet durfde vertrouwen. Ze dachten aan vroeger, aan de oude tempel. Ze dachten aan hoe het vroeger was over de verhalen die ze hadden gehoord. Hoe dat ging, hoe de priesters daar de offers brachten. Hoe de mensen opgingen op de grote feesten. Hoe de stad vol kon zijn van muziek en lawaai en van mensen en van vrolijkheid. Ze dachten aan een tempel vol van pracht en luister. En wij weten, Wij weten achteraf, en dat maakt het misschien ook nog wel moeilijker, om die profetie van Haggai op een of andere manier toch op waarde te schatten, om die profetie te laten spreken. En wij weten achteraf, zo mooi als de tempel van Salomo is geweest, zo mooi zou het niet weer worden. Zo prachtig. Zelfs niet in de tijd van Jezus met alle verfraaiingen die Herodes bij de tempel heeft aangebracht. In hun pessimisme dachten de mensen dat die tijd komt nooit meer terug. En Haggai verwoordt die twijfel. Ik denk dat dat vaak al heel wat is. Als je twijfel, aarzelingen, onzekerheid, als je het onder woorden kunt brengen. Als je dat eerlijk, daarin eerlijk kunt zijn voor jezelf. Hij zegt, jullie denken zeker dat het met dit huis, deze tempel, niets meer kan worden. En dat dachten ze inderdaad, dit kan niks meer worden. Hoe zullen wij bouwen met eigenlijk niks, met een economie die alleen maar achteruit gaat? Houd vol, Zerubabel, zegt Haggai. En Haggai, dat is de landvoogd, de gouverneur. Houd vol, Jozua, hoge priester. De wereldlijke macht, de geestelijke macht, houdt vol alle bewoners van het land. Tot 3 keer toe, houdt vol. En dat heb je nodig. Dat heb je nodig. Zeker in een tijd, en daar spreekt Haggai dan ook nog van, dat er bevingen zullen plaatsvinden. Dat letterlijk alles op zijn grondvesten zal trillen. Met andere woorden, zelfs dat wat zekerheid lijkt te bieden, het kan van zijn voetstuk vallen. Zelfs die nieuwe tempel houdt vol, houdt vol, houdt vol. Een steun in de rug geeft Haggai hier aan de mensen die naar hem luisteren. Dat kunnen we nodig hebben in ons persoonlijk leven. Als je bezig bent met het opstarten van een bedrijf bijvoorbeeld. Of juist als je merkt dat het lichamelijk en geestelijk moeilijker gaat in het leven. Niet zo makkelijk meer als het wel geweest is. Als je misschien terugdenkt aan de tijd dat het toch allemaal veel makkelijker ging. Dat je los was van lijf en leden. Dat je niet zo'n zorgen kon maken. Dat je gewoon aan een nieuwe dag kon beginnen. Houd vol, dat kunnen we nodig hebben in onze omgang met de Heere God. Misschien op het moment dat we terugverlangen naar vroeger. En als we ons weer voor ogen staat, hoe mooi, hoe goed het allemaal was. Toen stond het als een berg, toen was er veiligheid, geborgenheid. Dat kan ook betrekking hebben op de kerk, op de gemeente. De vraag blijft natuurlijk inderdaad, van hoe zal dat verder gaan? Zoals het was, is het niet meer. Een gemeente ook hier wordt langzaam kleiner. Wat blijft er over? Haggai biedt een breder perspectief dan deze toch wat kleinere perspectieven persoonlijk. De omgang met God, de plaats van de kerk in een samenleving, in een dorp. Het gaat niet alleen om deze plek, het gaat niet alleen om onze plek in Leidse Rijn waar ik dan predikant ben. Het gaat niet alleen om onze omgang met God. Het gaat niet alleen om dat persoonlijk leven. Het beeld dat Haggai geeft is veel groter, is veel breder. En in dat grote beeld krijgen al die dingen hun plek. De loofhut is open. Open naar God. Open naar de toekomst. Maar die loofhut, die is er ook een teken van dat dat beloofde land, de intocht in het beloofde land, nog niet voltooid is. Het feit dat het volk Israël nog steeds die loofhut ieder jaar moest neerzetten en opzetten, dat feest moest vieren, was er een teken van dat de intocht nog niet voltooid was. Dat er nog dingen moesten gaan gebeuren. Om het in onze taal te zeggen dat het koninkrijk van God nog niet is aangebroken. Wij kennen één die inderdaad ultiem was in zijn vertrouwen tot zijn vader, Jezus Christus. En in hem heeft dat koninkrijk van God een aanvang genomen. Is het al begonnen in de weg die hij gegaan is tot aan het kruis, in vergeving en verzoening. Laat hij zien waar het God uiteindelijk om te doen is. En laat hij zien het eens en vooral. Maar tegelijkertijd laat hij ook zien de voorlopigheid, de gebrokenheid van deze wereld. En die open loofhut, dat vertrouwen waar Haggai vandaag ook een beroep op doet. Eerst zullen er nog van allerlei dingen moeten gebeuren voor verschillende bevolkingsgroepen ook in ons land in vrede samen kunnen wonen. Er moet nog van alles gebeuren voordat er geen mensen meer naar een voedselbank hoeven om daar hun voedsel te halen. Er moet nog veel gebeuren voor mensen in hun ziekte niet meer afhankelijk zullen zijn van anderen. Er moet nog veel gebeuren voordat mensen niet meer bezwijken zullen door de last van het verleden, door dingen die ze verkeerd hebben gedaan, door begane fouten, door zonde. Er moet nog veel gebeuren voordat koninkrijk aanbreekt, doorbreekt. Dat is dat bredere perspectief dat Haggai uiteindelijk schildert. Dat is dat bredere perspectief waarbinnen dan de plaats van de kerk, onze omgang met God, ons persoonlijke leven, eigenlijk dat hele wereldtoneel een plekje zal moeten krijgen. Haggai spreekt zijn woorden op de zevende dag van het Loofhuttenfeest, op het hoogtepunt. Ik zei al, dat zijn precies dezelfde dag als dat Jezus zijn woorden uitspreekt over het levende water. Ik ben het levende water. Voor ons geen tempel die herbouwd zal moeten worden in een of andere vorm. Een heel ander beeld doemt op, een veel flexibeler beeld, een heel ander beeld. Het verwijst dat beeld van Jezus, ik ben het levende water, naar het ritueel van dat Loofhuttenfeest, waarop op die zevende dag, dat hoogtepunt van het feest, ritueel het water werd uitgegoten. Een teken, een verwijzing naar het water dat het volk zo hard nodig had in het midden van de woestijn. Toen het morde tegen God en zei, we hebben dorst, we willen drinken. En Mozes sloeg op de rots en er kwam fris stromend water. Maar dit water, deze uitspraak, ik ben het levende water, Jezus wijst op zichzelf. Hij wijst ook op de kracht van dat water, op de enorme dynamiek die dat water kan hebben. De frisheid, alles wat star is, alles wat in onszelf verstard lijkt te zijn, hij kan het in beweging brengen. Hij kan het doen veranderen. Misschien goed om zo onder het voorspel van Gezang 225, even in gedachten te bepalen dat jij daar zit bij een bergbeekje waarin dat water stroomt. Wat zijn de gedachten, wat zijn de gevoelens, in welke zin verwijst dat nu naar Jezus Christus? Wat kan Hij, wat moet Hij misschien wel in u, in jou in beweging brengen? Om niet te blijven hangen in het verleden, om niet te blijven hangen in het heden. Maar om open en verlangend, om vertrouwend uit te zien naar Gods toekomst. Voor jou, voor u, maar wereldwijd. Ook dat. Amen.